Wij waren in Hebreeën 1, waar eerst gezegd wordt dat God weliswaar in oudtestamentische tijden veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft, maar dat sindsdien God spreekt door, of eigenlijk in, de Zoon. En dan meteen 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Met de waarschuwing dat waar mensen in het Oude Testament geoordeeld werden wegens ongehoorzaamheid aan het woord der profeten, daar zal het toch zeker zo zijn dat een oordeel komt over degene die dit woord van de Heer zelf ongehoorzaam zijn. Deze gedachte vinden we trouwens later aan het eind van Hebreeën nog uitgebreider herhaald, en dan in hoofdstuk 10, maar dat laat ik verder maar liggen. Waar het om gaat is een zaligheid die bovendien groot is, waarop wij acht zouden nemen. Een zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. Sindsdien dus geen nieuws. Sindsdien alleen een bescheidenlijker uitleg van deze weg Gods. Maar die zaligheid is begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf, is in ons bevestigd geworden door degene die hem gehoord hebben. Let op dat ze voor de gelegenheid toch geen profeten genoemd worden, hoewel ze daar waren. Maar daar kom ik later op terug, heb ik beloofd. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes, want het is de gebruikelijke wijze waarop God zelf het woord dat de profeten spraken bekrachtigde. God heeft dat altijd zo gedaan en deed dat ook bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Daarna lees ik weer 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, niet van ons, maar van de Heer zelf. En dan lees ik meteen verder in vers 5. Want hij, niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld, maar aan de Heer Jezus Christus uiteraard. De gedachte is dat dat woord dat tot ons komt van die Zoon, dat is een woord wat tot ons komt door degene aan wie de toekomende wereld is onderworpen. Hij is de hoogste machthebber, hogere instantie is er niet. Daarom zou men naar hem luisteren. Daar faalt alle hoogmoed van de mens. Daar faalt het ook in het Duits, maar het is eigenlijk hetzelfde. Het schiet kort, dan verdwijnt dat. De Allerhoogste spreekt rechtstreeks tot u en mij. En aan hem zouden wij gehoor geven. Dat zo is, wordt weer aangehaald of geïllustreerd aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. Weer met name uit een psalm. Want iemand heeft ergens betuigd, zeggende, vers 6 van Hebreeën 2, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig tijd minder gemaakt dan de engelen, en met eer hebt gij hem gekroond, of met heerlijkheid en eer. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En daarin is niks uitgezonderd, zegt het volgende deel van het vers. Met als slot, doch wij zien dat alleen niet. Maar daarom is het wel zo. God heeft alle dingen aan die Zoon onderworpen. En het is die Zoon die tot ons spreekt. Berg je. Hou je mond. Spreek het niet tegen. Trek het niet in twijfel, denk erover na. Dat is waar het over gaat. In volle ernst, de Heer zelf spreekt tot u. Aan hem zijn alle dingen onderworpen. En de apostel weet ook wel dat wij dat niet zien, maar dat is nou juist het bijzondere van de weg Gods. En in het bijzonder zelfs van de omweg, als ik dat woord dan nog maar een keer mag gebruiken, staat er uitdrukkelijk bij. Wij, er staat doch nu, aan het eind van vers 8, doch nu zien wij nog niet, en het nog is een hoopvolle gedachte, namelijk wij zullen het wel zien uiteraard. Wij zien het nog niet. daar is dus niks mee mis dat wij het niet zien. Ik bedoel, het is deze eenvoudige nieuwtestamentische waarheid dat de Heer Jezus Christus zich teruggetrokken heeft uit de wereld, zich er niet mee bemoeit en dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat wordt niet alleen niet gezien, het was ook de bedoeling dat het niet gezien zou worden, ook niet door ons. En tot zover dan het idee dat wij wat moeten laten zien. We hoeven niks te laten zien. Als je wat wil laten zien, laat u het aan de Heer zien. Dat is de Bijbelse, fundamentele Bijbelse gedachte. Dat er niettemin hier en daar wat waargenomen kan worden, dat is wel waar. Maar wat er ook waargenomen kan worden, men kan uit de waarneming nooit besluiten dat men kijkt naar het werk Gods, want dat is niet bewijsbaar. En dus valt er niks te laten zien. Je kan aan mensen om je heen, de wereld wilde ik alweer zeggen in mijn hoogmoed, maar je kunt aan de mensen om je heen laten zien dat je veranderd bent, dat je net mens bent geworden. Dat is hooguit tot eer van jezelf. En daar blijft het dan bij. God, die is ook veranderd, zeggen ze dan. Bij mij hebben ze dat nog nooit gezegd, maar... Maar goed, hè. Het vliegend evangelie noemden ze mij vroeger. En mijn broer, niet deze, maar die andere broer, want samen reden we motor met zijspan. Maar goed, door het dorp Boldegraven. En wij waren het vliegend evangelie en we hebben dat nog over ons. In ieder geval kort door de bocht te gaan. Iemand zei, je ging vanmorgen wel kort door de bocht. Mijn antwoord is, dat ben ik zo gewend van jongs af aan. Maar dat even tezijde. Nou, laten we maar weer zitten. Waar het over gaat is het idee dat wij aan mensen moeten laten zien iets van de Heer in ons. Dat kan niet. Je kan niet bewijzen dat het de Heer was. Of is. Het is ook niet de bedoeling. Het is net andersom. Wij gaan niet in de wereld om wat te laten zien. Ook niet om wat te preken trouwens. Wij gaan eruit. Wij staan er buiten. En dat is wat hier gezegd wordt. Want het was de bedoeling dat dat koninkrijk van Christus, dat hij reeds lang geleden heeft opgericht, dan wel ontvangen heeft, dat het vooralsnog verborgen zal blijven. Je begint gewoon voor in het Nieuwe Testament te lezen bij Matthäus. En tegen dat je bij hoofdstuk 13 bent, lees je toch inderdaad uitgebreid over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En het valt niet eens op, want de meeste mensen zijn toch aan de term gewend. Het is een algemeen bekende Bijbelse waarheid. Hij houdt het verborgen. Zie? Wij zien niet dat hem dingen, alle dingen onderworpen zijn. Wat wij wel kunnen zien, is, zelfs zou ik de vraag willen stellen, als er dan een God is, waarom is er zoveel onrecht in de wereld? Nou, die God is er wel, maar het is een onrechtvaardige God. Het is de God deze wereld, de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Hij heet de duivel, eigenlijk, maar Allah. De God deze eeuw, die God dienen wij niet. Als men naar de vraag van de God van deze wereld, komt men bij de duivel uit en de meeste religie komt daar ook uit. Kan niet missen. Uit de verschijnselen. Kan niet missen. De God van de Bijbel, de enige echte God, is een andere en die zegt, ik heb er niks mee van doen. Ze hebben 4000 jaar niet naar me geluisterd. Dus ik laat ze 2000 jaar aanmodderen. Die term heb ik van mijn vader trouwens. Die zei, de Heer laat ons maar wat aanmodderen. Precies. Maar het is Bijbels, al is de term misschien niet helemaal Bijbels. He? Goed. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar het is wel zo. En op ander niveau, want de apostel schakelt meteen om. Op ander niveau, vers 9, maar wij zien Jezus. Ik moet erop wijzen dat het woord zien een synoniem is voor deel hebben aan, gemeenschap hebben met, verbonden zijn met, enzovoorts. Ik aarzel altijd, want ik wil niet elke keer hetzelfde uitleggen. Daarom heb ik die psalm 8 hier ook gewoon overgeslagen, want we hebben er een keer een hele conferentie min of meer aan gewijd hier. Dus ik ben er maar niet op ingegaan. Maar bij zien moet ik toch maar zeggen dat het de uitdrukking is voor gemeenschap. Hè? Zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien, staat er in een paar hoofdstukken verder in Hebreeën. Sommige mensen denken echt dat ze dan wel naar de hemel gaan, maar dat ze daar de Heer nooit zullen ontmoeten. Want er staat zonder heiligmaking zal men de Heer niet zien. Of kan men de Heer niet zien. Dat is een misverstand. Het gaat over het heden. Zonder heiligmaking nu wandelt men niet in gemeenschap met de Heer. Zien is deel hebben aan, praten met enzovoort. Ik zeg altijd, in het Engels is het altijd duidelijk, to see the doctor. Dan ga je, de dokter niet bekijken. Sterker nog, de dokter gaat jou bekijken. Maar to see the doctor wil gewoon zeggen de dokter bezoeken. Een bezoek afleggen. En het heet zien. En in dat Nederlandse woord, van dat Nederlandse woord zijn we die betekenis, denk ik, in het algemeen kwijtgeraakt. Maar in de Statenvertaling heeft het nog altijd die betekenis. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, is niet in strijd met het voorgaande vers, maar het gaat over zien op een ander niveau. Wij kennen die Heer. Wij zijn met hem verbonden. Wij spreken met hem, maar beter kan ik in dit verband zeggen, hij spreekt tot ons. Want daar ging het over. En dus zien wij hem. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ik moet eigenlijk zeggen, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Want de wereld ziet dat uiteraard niet. Wij zien Jezus die een weinig minder dan de engelen geworden was. Dat wil zeggen, een weinig tijds minder dan de engelen geworden was. Onder verwijzing naar die psalm 8 die hiervoor geciteerd werd. Met andere woorden, psalm 8 sprak over de Heer Jezus. Wie is die mens, wie is die zoon des mensen? Er is maar één antwoord, dat is Jezus. Die mens is dat. Hij heet in dezelfde psalm trouwens gewoon, O Heere, onze Heere. Met de toevoeging, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. He? Goed. Aan Jezus is namelijk niet maar een koninkrijk over het Joodse volk of over Jeruzalem, dan wel Israël gegeven, maar heeft koningschap over heel de schepping. En weet dat te verbergen. En voor zover hij toch koning is in de praktijk, wel, in de praktijk maakt hij van zijn macht gebruik om ons die midden in de wereld leven, in een wereld die geregeerd wordt door de duisternis, om ons niettemin dat licht te geven. Wanneer wij daarom vragen, wanneer wij wijsheid, waarheid willen kennen, meld u bij hem en hij zorgt daarvoor. Zo werkt het. Ondanks de macht der duisternis, dat trekt ons eruit. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die weliswaar een weinig tijds minder dan de engelen geworden was. U vraagt misschien waarom dan was hij minder dan de engelen geworden. Er staat vanwege het lijden des doods. Of nog meer, opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. Opdat hij voor allen de dood zou ondergaan. Daarom werd hij mens en stierf. Voor die mensheid waarvan hij de wettige vertegenwoordiger was als zoon des mensen. Diezelfde titel uit Psalm 8. Dan komt er een uitgebreidere uiteenzetting waar ik zo dadelijk even op terug hoop te komen. Maar ik lees het vervolg meteen in vers 14. Overmits dan de kinderen, die in die tussenliggende verzen genoemd worden, overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, of met een tweede naamval die des vleeses en bloeds deelachtig zijn, overmits dan die kinderen vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is dus mens geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Er wordt nog wat gezegd in de Gouden Geit, maar het is van groot belang dat we beseffen wat er staat. Er staat dat de Heer mens werd, opdat hij terwille van die mens, en dus als mens, door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hij zou de macht van de duivel teniet doen. Niet maar een beetje, maar helemaal. Terug naar Genesis, Hij is het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zal vermorzelen. Dat is het ongeveer. Maar nou even langzaam, hè. Gewoon lezen dus, hè. Wat er staat. Opdat hij door de dood, staat er. Er staat niet door te sterven. Is het dan wat anders? Ja. Sterven is het ingaan in de dood. Dat is niet hetzelfde. Al is de taal zo ruim. Sommigen beseffen dat niet. Taal is geen wiskunde. Maar de taal is zo ruim dat die begrippen elkaar soms kunnen overlappen. Maar er is uitdrukkelijk verschil. Bovendien, door de dood is weliswaar goed vertaald, maar voor ons blijkbaar niet duidelijk meer. Als je duidelijker wil vertalen, moet het worden doorheen de dood. Ja, door de dood heen mag ook, maar dan heb je het met twee woorden vertaald, krijg ik daar weer problemen mee. Dus we nemen het Vlaams en zeggen doorheen de dood. Door de dood heen. Namelijk niet door te sterven, namelijk de dood in te gaan, maar door de dood heen, namelijk door de dood in te gaan en uit te gaan. Dat is wat er staat. Dat is niet mijn interpretatie, dat is wat er staat. En als ik het uit moet leggen, dan wordt het weer moeilijk. Dan moet ik zeggen, er staat door, dat is dia. En daarna volgt er een genitivus. En als dia gevolgd wordt door een genitivus, dus de tweede naamval, dan betekent het er doorheen. Kan het ook niet helpen. Komt nog drie keer voor, maar ik zal u er niet meer lastig vallen vandaag. Maar als u leest door de dood, is de kans groot. Er zijn een paar uitzonderingen, maar er is de kans groot dat er staat dia en die genitivus. En dus moet je lezen door de dood heen. Niet door te sterven. Bovendien, u vindt het misschien moeilijk, maar als je aandachtig leest, kom je hier ook achter. Zonder Grieks, want toen zei iemand, ik ga Grieks leren, dan kan ik het beter begrijpen. Wel, ik heb ook nooit Grieks geleerd. Ik vind het ook niet nodig. Je moet je Nederlands, gewoon je eigen taal kennen. En de Statenvertaling kent ook onze taal, bedoel ik. Dus dat zit helemaal goed. Je leest gewoon nauwkeurig. En je leest opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods, dat wil zeggen vrezen voor de dood, door heel hun leven aan de slavernij, dienstbaarheid, slavernij, onderworpen waren. Dan begrijp je toch dat het niet gaat om zijn sterven, maar gaat het om zijn opstanding. Hij ging erin en er weer uit en heeft daarmee de dood overwonnen. Overwinning op de dood en op degene die de macht, geweld, de kracht van de dood hanteert als wapen, is er alleen door opstanding uit de dood, niet door te sterven. Sterker nog, als men alleen maar sterft, heeft degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, gewonnen. Gewoon lezen. Dus door is inderdaad door. Erin en eruit. Meestal citeer ik dat, ik doe het nou ook maar dan, meestal citeer ik dan meteen Psalm 23. Waar dan staat, al ging ik ook door. Een dal van schaduw des doods. Niet maar erin, maar erdoor. De verwachting is opstanding uit de dood namelijk. Ik ging door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, dat is twee keer hetzelfde, maar beide woorden zijn een uitbeelding van, zijn symbolisch voor opstanding. Stok en een staf. Uw stok en uw staf zijn uitbeelding van levenskracht. Als je volwassen bent, leg ik u dat wel eens uit, hoe dat zit. Een roede is een ander woord ervoor. Maar goed, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En troost weet je ook al van, als het goed is. Troost is dat er wat nieuws komt, iets beters komt, in plaats van het oude dat verdwenen is. Dat is de enige echte Bijbelse betekenis van de term. Daarom heet de Heer Jezus niet alleen de weg. Dat is een weg dwars door de dood, maar hij heet ook de trooster. Hij brengt het nieuwe, het betere in de plaats van het oude. En het woord beter is ongeveer een stopwoord hier in de Hebreeënbrief overigens. Beter, treffelijker, uitnemender enzovoort. Daar gaat het allemaal over. Kortom, wat gezegd wordt is dat hij de dood is doorgegaan en die heeft overwonnen. En nou ga ik even terug naar die kinderen, want het idee was dat de Heer die weg zou gaan, een weg van vernedering tot sterfelijk mens. Nogmaals, sommigen nemen dat kwalijk als ik dat zeg, dat hij een sterfelijk mens was, maar ik ben er heel, heel laconiek en heel concreet in. Hij was sterfelijk, want hij stierf. En dat was ook de bedoeling. Dus vooruit, waar hebben we het over? De rest vind ik theorie. Zo van, maar als hij niet gekruist was, zou hij dan vanzelf van ouderdom zijn overleden? Ja, dat weet ik niet hoor. Het kan interessant zijn voor een discussie, voor een overleg onder elkaar. Ik ben van mening dat we daar toch geen Bijbels antwoord op krijgen. En ik weet, denk ook dat daar een goede reden voor is, dat we er geen Bijbels antwoord op krijgen. Het doet er niet toe. Hij is gestorven. Daarvoor kwam hij op aarde. Moesten we trouwens ook leren te branden bij de school 47 jaar geleden. He? Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Waarom werd hij mens? Om hoge priester te kunnen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Ik heb het nog allemaal onthouden, zeg. Jongen, valt niet mee. Nou ja, je komt het later vaak genoeg in de Bijbel tegen. Dus je blijft je bij. He? Hij werd vernederd. Tot op de aarde, daarna tot onder de aarde, om daarna op te staan. En sindsdien staat die deur open. Voor een ieder die hem volgt. Wij zoeken niet de uitgang, wij lopen gewoon achter hem aan en we lopen naar buiten. En daarmee is de dood overwonnen en dus ook degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Want alle verderf, dat is de werking van de dood, in de wereld komt van Gods grote tegenstander in het Hebreeuws dan weer Satan. Heb je dat? En wat God doet, is nieuw, eeuwig leven, nieuwe schepping tot stand brengen. En hij heeft ervoor gezorgd dat Jezus van Nazareth de eerste is die daaraan deel krijgt. Voor hem werd de deur opengezet, Johannes 10. En zijn schapen volgen zijn stem, dat is meteen weer beeldspraak. En volgen hem. En hij leidt ze uit. Daarmee ook ergens weer in natuurlijk, maar primair, hij leidt ze uit, weg namelijk. Goed. Maar hier, er staat hier ook in de versie hiervoor, want er staat in vers 9 dat hij onder de engelen gesteld werd, mens werd, opdat hij door de genade Gods voor alle mensen inderdaad, de dood smaken, dat wil zeggen ondergaan zo. En dan vers 10, want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat is in dit geval God. Dat wil zeggen, God wilde dit zo, het was voor hem ook nodig. Het betaamde hem, dat is een woord dat we niet meer kennen, want betamelijkheid kennen we ook niet meer. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. En je kunt dus gewoon lezen. Het betaamde God dat hij vele zonen, want er staat eigenlijk niet kinderen, er staat zonen in de zin van volwassenen. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende. Kortom, God was bezig, dan wel was van plan, maar hij was bezig zonen tot heerlijkheid te leiden. En als je beseft dat heerlijkheid en erfenis ook synoniemen zijn in de Bijbel, dan begrijp je waar het over gaat. Hij zou zonen aanstellen. En zonen worden aangesteld exclusief in wat wij kennen als het eerstgeboorterecht. Heb je dat? In Genesis al, dat is een van de eerste dingen die je in de Bijbel leert. De vraag is, er zijn zoveel zonen, maar wie wordt er aangesteld? Er zijn zoveel zonen, maar wie krijgt het eerst geboorterecht? En God zou vele zonen tot heerlijkheid, tot de erfenis. En dus tot eerst geboorterecht leiden. Niet maar één. Namelijk niet alleen maar de Heer Jezus, maar nog meer. De bedoeling was, Romeinen 8, ik zoek hem niet op, want ik ben bang dat ik deze draad kwijtraak, ziet u. De bedoeling was, Romeinen 8, dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder, maar onder betekent behorend tot, het is veel sterker in het Grieks dan in het Nederlands overigens, dat hij de eerstgeborene zou zijn, onder, dan wel samen met, vele broederen. En broer betekent mede-erfgenaam. Dat wil zeggen, hij zou zijn eerstgeboorterecht met anderen delen. En dat is een andere manier om te zeggen dat wij, u en ik, als gelovigen in onze dagen, gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Want wij hebben deel aan Christus, dat onder vele broederen, dat onder is hetzelfde woord als in de uitdrukking in Christus. Dat we kunnen zijn in vele broederen en onder Christus, maar ja, dat kan je in het Nederlands niet zo zeggen, maar het is echt hetzelfde woord. Waar het om gaat namelijk, is bijvoorbeeld dat wij leden van zijn lichaam geworden zijn. En dus aan hem deel hebben. Met hem verbonden zijn. Dat Christus en de gemeente één is. Johannes 17, niet voor niks het hoge priesterlijk gebed genoemd. Hebben we dat nog? We horen bij elkaar. We hebben deel gekregen aan de hoedanigheden van Christus. En ik kom automatisch terecht bij de eerste tekst die deze conferentie gelezen werd hier vanaf het podium. Dat was die uit Efeze 1. Dat wij zouden weten welke de hoop zij van zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, staat erbij. En de uitnemende grootheid zijn de kracht aan ons die geloven. Dat wil zeggen, wij zouden hem kennen. En daarmee kennen wij onze eigen positie. En we moeten dat dus niet omdraaien. Niet denken van de Heer moet ons kennen. Het is ons een geruststelling dat de Heer ons kent beter dan dat wij onszelf kennen. Het klinkt allemaal heel vroom. Maar het gaat er niet om of hij ons kent. Het gaat erom dat wij hem kennen. Wij zouden op hem gericht zijn. En waar wij Christus leren kennen, weten wij dus wat de gemeente is. Als wij het hoofd kennen, kennen wij het lichaam. Zie. Nou goed. Maar er staat dus dat God vele zonen, als er kinderen staat, maakt mij niet uit, want als kinderen tot heerlijkheid geleid worden, betekent het precies hetzelfde, ze worden tot zonen aangesteld. Maakt weinig uit, hè? Maar dat God vele zonen tot heerlijkheid leidende, dat hij de overste leidsman, dat zijn twee woorden ter vertaling van maar één woord. Archegos. En dat betekent gewoon eerste. Degene die voorop loopt. En daarmee de weg wijst. Archegos. Hoofd kan ook nog. En de vertalers hebben voor de zekerheid het woord dan maar twee keer vertaald. Overste leidsman. Maar het is twee keer hetzelfde. We vinden het nog een paar keer in deze brief ook trouwens, hè. Op een andere plaats, in Handelingen bijvoorbeeld, wordt het gewoon vertaald met vorst. De vorst des levens hebt gij gedood, staat er dan. De vorst des levens. De overste leidsman des levens. Dat wil zeggen, degene die als eerste dat eeuwige leven heeft ontvangen toen God hem opwekte uit de dood. Met de vertaling vorst raak je dat dus ook min of meer kwijt, hè, in Handelingen. Maar onthoud hem. En betaamde hem, om welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid en dus hunner heerlijkheid, door lijden heen zou heiligen. In andere woorden, het was nodig dat die eerste van al die zonen, van al die eerstgeborenen, dat die eerste door lijden zou geheiligd worden. En als het hoofd geheiligd is, dan is het lichaam geheiligd. Dat is ongeveer de gedachte. Maar wat maar om gaat, is dat deze dingen meteen spreken, dus over de gemeente. Niet maar over degene die behouden worden op een of andere wijze. Maar het gaat om diegene die ook daadwerkelijk dat allerhoogste eerstgeboorterecht met Christus ontvangen. En dus gepromoveerd worden naar de hemel, zeg ik met mijn vaste uitdrukking. Dat is de gemeente uit onze dagen. Christus de eersteling en daarna degene die hem volgden. Als eersten. Ik weet wel dat wij zo ongeveer tot de laatsten behoren, maar niet de min laatsten van die eersten. We blijven eersten. Dat gaat door tot aan de opname van de gemeente aan toe uiteraard. Wanneer de gemeente als geheel wordt aangesteld tot zoon. is niet voor niks dat in openbaar, zoek het maar op in die vrije tijd, ik kan het allemaal niet zo gauw doen. En ik vind het ook een beetje buiten het onderwerp, maar het is niet voor niks dat in openbaring 3 is het, meen ik, of was het nog openbaring 2, dat daar de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en al wat er verder volgt, door de Heer zelf, zwart op wit, van toepassing gebracht worden op de gelovigen. Ook wij zullen met hem gesteld worden tot eerstgeborene. Als zoon, nee, niet als bruid, als zoon. En als lichaam dus van de bruidegom, maar het heeft er niet zoveel mee te maken, eerlijk gezegd. Dus ik laat het daar maar bij. Maar daarover wordt gesproken, want de brief, heel dit boek bedoel ik, handelt over onze positie nu als kinderen Gods. En de gedachte is dat wij geleid worden naar die erfenis. God brengt ons daar. Niet wij brengen elkaar daar, of we denken er zelf over na hoe we er zullen komen en welke weg wij zullen bewandelen voor dat doen of iets dergelijks. Een flauwekul allemaal toch. De Heer brengt ons daar. En in de eerste plaats onze overste leidsman, onze archegos, onze vasta maviere vertaling uit Handelingen, die gaat ons daarin voor en heet dan dus hier in deze brief de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Er staat er trouwens ook achter, vers 11. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, met een accentstreepje op en, ik vind het wel leuk, want dat vind je weinig in de Bijbel, die accentstreepjes, hè? Wij zouden zeggen, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Niet aan elkaar schrijven, want er staat er het tegenovergestelde. Ja, zijn allen uit één. Zij zijn namelijk één lichaam. Dat wil zeggen, die kinderen of die zonen die geleid worden door een overste leidsman, zijn één met die overste leidsman. Zij zijn zijn lichaam, in andere Bijbelse uitdrukkingen. Zij zijn de kudde van die herder, in nog andere schriftgedeelten, enzovoorts. Kortom, wij zijn het lichaam van Christus. En wij zijn de mystieke Christus. Maar ja, dat is weer een theologische term, hè. Vooruit maar. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt. Hij bedekt het niet. En hij aarzelt ook niet. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Dat wil zeggen, de Heer noemt ons broeders. In de zin van mede-erfgenaam. Want u weet, vader betekent erflater, zoon betekent erfgenaam en broer betekent mede-erfgenaam. Dus de meest fundamentele betekenis van die termen. In de Bijbel. De Heer schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. Oh nee, waar dan? Nou, in Psalm 22 gaat er meteen onder. Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Dan wel, nog een keer hetzelfde, in het midden der gemeente, onder de gemeente, onder mijn broederen, eerstgeborenen onder vele broederen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dus gewoon twee keer hetzelfde, bij de inleiding tot de poëtische boeken van de Bijbel leerden wij op de Brandpunt Bijbelscholen dit soort stijlfiguren. En kenmerkend, een van de kenmerken van die poëtische boeken, dichterlijke boeken, is het gebruik van dit soort parallelismen. Twee zinnen, maar twee keer staat er hetzelfde. Met andere woorden, maar staat precies hetzelfde. Herhaling. Dat is ook een soort van rijm trouwens, maar vooruit. Hè? En dus twee keer. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Wie zijn die broederen? Vanwege cursus begrijpend, seminar. Oh. Begrijpend lezen. Wie zijn die broederen? De gemeente, want dat staat in de volgende zin. En hoe wordt de naam van God lof gezongen? Doordat die naam verkondigd wordt. Dat is tot eer van God. Heb u dat nog? Sommige mensen hebben een apart deel van de bijeenkomst gereserveerd voor de lofprijzing en aanbidding. Ja, ik vind dat zo'n beperking. Overal waar het woord van God gesproken wordt, is dat tot lof en tot eer van God. Dat is altijd lofprijzing. Je doet de prediking onrecht. Hè? We hebben geen tijd voor de prediking, dus maar 15 minuten als het lang is. Want we hebben nog een half uur nodig voor de lofprijzing. Onder begeleiding van het drumstel. Maar goed, dat moet ik allemaal niet zeggen natuurlijk. Maar wat ik probeer te vertellen is dat overal waar het woord van God gesproken wordt, is het tot eer van God. Ongeacht of er iemand naar luistert of niet. Er is altijd iemand die luistert. Waarschijnlijk de duivel zelf. En dat vindt hij verschrikkelijk irritant. En daarom doen we het ook, soms zeggen. Hè? Nou ja, goed. Tel die zinnen maar bij elkaar op. Dat is wat er staat. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ik gun me de tijd niet, anders zou ik een hele reeks van schriftplaatsen uit de psalmen noemen waar precies ditzelfde staat. Precies ditzelfde. Namelijk dat als die zoon van David zou opgestaan zijn uit de dood, want dat staat er dan, wat hij daarna zou doen is dit. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Zoek die psalm maar op in uw vrije tijd, het gaat daarover. Een gebed om verhoring, dat wil zeggen om opstanding uit de dood. En degene die bidt om die opstanding uit de dood zegt, en als ik verhoord zal zijn, als ik verlost zal zijn, voorlopig bent u nog verre van mijn verlossing, staat er in het begin van die psalm, maar daarna staat er, maar als ik verlost zal zijn, gered zal zijn van de hoornen des eenhoorns, en hoe het maar heten mag, en uit des leeuwen muil, kortom uit de macht van de dood, dan zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen in het midden der gemeente, zal ik u lof zingen. Bij gelegenheid heet het zelf een grote gemeente en woorden van die strekking is een vast thema in de psalmen. Maar broederen, niet in de wereld zal ik dat doen, in het midden van die broederen, onder gelovigen. En later zegt de Heer, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dat is ook oud-testamentisch taalgebruik, want het gaat niet over twee of drie. Twee of drie is Hebreeuws idioom voor een minderheid. Een overblijfsel. Vast gebruik van de term twee of drie in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, waar dat overblijfsel, die minderheid, in mijn naam vergaderd is, ben ik in uw midden. En wat denkt u dat de Heer in ons midden doet? Klare wijn schenken. Ja. Het woord van God verkondigen. Bekendmaken. Daar gaat het hier over. In deze hoofdstukken. God spreekt tot ons in door de zon. In overeenstemming met wat dus ook in deze psalm staat. En de toehoorders worden broederen genoemd. Als je niet tot die broederen behoort, omdat je niet luisteren wil, moet je ook niet denken dat als je wat hoort, dat je er wat van zult begrijpen. Dat is ook niet de bedoeling. Dat woord van God, die waarheid, is alleen bestemd voor degenen die zich aan de waarheid onderwerpen. Onder het motto, men zou geen parelen voor de zwijnen werpen. En in het besef dat een parel in de Bijbel een beeld is van de gemeente. Ja, ja, echt wel. Maar daar hebben we het allemaal niet over. Goed. En dan hebben we niet alleen deze uitspraak uit Psalm 22, maar ook hier vers 13. Ik zal mijn betrouwen op hem stellen, ontleend aan Psalm 18. En nog een keer, en nu uit Jesaja. Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Want die twee zonen of kinderen van Jesaja zijn een beeld van een overblijfsel. Dat staat er ook bij, maar meer specifiek. Het overblijfsel, het gelovig overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Daarom had Jesaja ook maar twee zonen. Want juist die twee zijn altijd, die dubbele zijn altijd weer een beeld van de gemeente. Hun namen kan ik niet onthouden. Ik durf niet eens een poging te wagen van die lange namen. Moeilijke. Hè? Ja, ik vind het goed, zuster. Ik reken het goed. Ja. Ja. Reken dat wel goed hoor. Nou vooruit. Dat overblijft. Maar als uitbeelding van de gemeente, want gemeentelijke waarheid wordt weliswaar niet geopenbaard in het Oude Testament, maar op zijn minst geïllustreerd. Daar gaat het om. Je vindt het dus terug en hier staat het ook. Hè? Nou goed. Vers 14. God sprak trouwens veelmaal, maar ook op velerlei wijze, onder andere door die twee zonen van Jesaja. Als uitbeelding van de gemeente. Zo sprak God ook. Maar goed. En dan volgt overmits dan die kinderen of die zoon of wie het maar zijn, vlees en bloed deelachtig zijn, diegenen die tot heerlijkheid zouden geleid worden, u en ik, zo is hij ook desgelijks dezelfde. Vlees en bloed dus deelachtig geworden, opdat hij hen voor zou gaan, want dat is wat lijden dan betekent. Hij zou hen voorgaan, de weg voor hen openen, een weg die zou leiden tot deze grote zaligheid. Dit is de route. Dwars door de dood. En opdat hij daarmee ons verlossen zou, ons namelijk die met vrezen des doods, doodsangst. Iemand heeft mij verteld, was een psycholoog geloof ik, heeft mij verteld dat alle angst per definitie doodsangst is. Je moet er even over nadenken, hoeft voor mij niet. Maar alle angst is eigenlijk doodsangst. Is angst iets kwijt te raken, uiteindelijk jezelf, enzovoorts. Alle angst dus komt voort, zegt men, staat niet in de Bijbel geloof ik, althans daar heb ik het niet gevonden, dat zegt niks, maar het kan, misschien vind je het toch. Maar alle angst komt in wezen voort uit het verderf, de werking van het dood, de werking van het verderf in deze wereld. Onze angst is de dingen die we hebben en waar we min of meer zeker van zijn, die deel uitmaken van ons leven, om het kwijt te raken. In ieder geval, wij zouden van die angst verlost worden. Want het wordt beschouwd als slavernij. En inderdaad, wij zijn slaven van de dood, van het verderf. Een groot deel van ons leven, en misschien wel heel ons leven, dat weet ik niet helemaal zeker, maar op zijn minst een groot deel van ons leven besteden wij aan het bestrijden van het verderf. Toch? Net wezen eten, dat moet je, als je niet eet ga je dood. Als je je niet wast, ga je ook dood. Als je auto niet onderhoudt, legt het ding ook het loodje. Of wat het maar was. Alles gaat kapot. Vroeg het aan een aannemer, die zei, als je een gebouw neerzet, 40 jaar later is het weg. Als je er niks aan doet, bestaat het niet langer dan 40 jaar. Langer gaat het niet mee, dus is het weg. Het is allemaal altijd maar werken om de dingen in stand te houden, om het bederf tegen te gaan. Dat is slavenarbeid. Nou goed. Wij waren aan de slavernij, dienstbaarheid is slavernij, onderworpen, maar wij zijn daarvan verlost. Wij hebben een uitzicht over de dood heen, niet eens door de dood, want voor ons geldt niet eens dat wanneer wij de dood in de dood terechtkomen, dat er dan aan de andere kant een uitgang is. Met wegwijzertjes erbij zal ik maar zeggen. Uitgang, exit, helemaal niet. Van ons wordt zelfs geleerd dat als we, zouden wij menselijkerwijs gesproken sterven, moet voor iedereen duidelijk zijn, zullen wij nochtans de dood niet zien, zei de Heer Jezus. We komen daar niet eens in. Wij hebben deel aan de opstanding van Christus en daarom zijn we daar immuun voor, kunnen we daar niet terechtkomen. Sterker nog, het is andersom, we hebben hemelsburgerschap en als wij verlost worden van dit lichaam dat ons aan de aarde bindt, want het lichaam is uit de aarde en aards, dan betekent het gewoon dat we onze bewijzen van spreken, onze ogen opslaan in de hemel. Nee, dat is niet normaal. Dat is de uitzondering. Voor heel de gemeente. Vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente als zodanig. Zie, die doodsverwachting voor ons is er helemaal niet op geen enkele wijze. En voor zover wij de Heer dienen in ons leven, voor zover dat onze handen en onze leven vult, geldt dat we daarvan niks zullen verliezen. Dat blijft. omdat het voortgebracht is uit eeuwig leven, door de kracht des onvergankelijke levens. Dat is niet voor niks, dat is niet ijdelheid, integendeel. Al dat aardse gaat voorbij, dat is tijdelijk en het is verstandig om je dat zo snel mogelijk te realiseren, om er enige afstand van te nemen, vooral ook om er uitgebreid om te kunnen lachen. Dan hoef je misschien niet te huilen, zegt men dan, maar ik meen dat je... De kracht van humor, zuster, is die van relativeren. Afstand van nemen, dus omheen kijken, omheen lopen, voor alle kanten bezien. En er dan om lachen, want wat was het nou eigenlijk? Hè? Het leek een olifant, maar het was één mug. Daar kun je flink last van hebben, dat is waar, maar je kunt er ook om lachen. Dat is toch zo? Hè? Natuurlijk kun je daar om lachen. Ik doe het nu ook. Geen enkel probleem. En dat zou je moeten doen. Afstand nemen. En hoe doe je dat? Door je bezig te houden met deze Bijbelse dingen. Dat ze onze gedachten vullen. He? Opdat we hem zouden kennen en daarmee onze eigen positie. We zouden moeten lachen om het hele gedoe in de wereld. Dat we als mensen zo geneigd zijn zo serieus te nemen. Maar het is helemaal niet serieus. Bij andere gelegenheid zeg ik weer dat in Psalm 2 staat dat de Heer er ook om lacht. Wat een gedoe allemaal, zeg. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen: ik heb toch al mijn koning gezalfd over Sion, we maken zich druk over. Strijd om de macht. Er is maar één die de macht heeft. Dat is al lang geregeld. He? En de rest is dus bespottelijk. Ik houd het daar maar het liefst op. Dat is Bijbels in elk geval. Hè? Wij zijn verlost van die slavernij van de dood. We hebben het uitzicht ver daaroverheen. Op wat God ons beloofd heeft en dat vast ligt in de persoon en het werk van onze Heer en Heiland. Dat is waar het over gaat. En dat is die weg. De weg Gods, specifiek. In onze tegenwoordige bedeling. Het hoofdstuk eindigt vervolgens met te zeggen, inderdaad, vers 16, waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, in de zin van hij stelt geen engelen aan als eerstgeborenen. Teruggrijpend op vers 5. Maar integendeel, hij stelt het zaad van Abraham aan. Maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Want de beloften aan Abraham met betrekking tot een zoon zijn, als het er nou helemaal over gaat, beloften niet eens zozeer over de komst van één koning. Dat zijn namelijk de beloften aan David. Maar het zijn de beloften met betrekking tot een hoge priester. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Het wordt uitgebeeld in dat Abraham, aan Abraham een zoon wordt beloofd, terwijl de man menselijkerwijs gesproken, schiet hem alle uitdrukkingen door het hoofd die ik niet mag gebruiken hier, maar menselijkerwijs gesproken was hij daar niet meer toe in staat, zijn vrouw trouwens ook niet, hè? En wat blijkt, er was kracht van onvergankelijk leven in die twee ouders die al gestorven waren. Nou, men vertaalt het dan met verstorven in Romeinen, wat was het hoofdstuk 4 of zoiets. Doet er ook niet toe, hoofdstuk 4. Maar er werd de kracht van onvergankelijk leven en inderdaad werd Isaac geboren. En Isaac betekent? Ja, de lachende, hij lacht, precies, hij lacht. En Sarah lachte. Wordt hem tot vandaag verweten. En men ziet over het hoofd dat van Abraham echt staat dat hij op de grond viel van het lachen. Hij kreeg de slappe lachen. Staat er echt. Staat er echt. Als je dat in gewoon Nederlands leest, staat er gewoon, hij kreeg de slappe lach. Hij kon zich niet meer staan, dan hij viel om van, en rolde op zijn buik van het lachen over de grond. Dit is een grap. Ik krijg nog een zoon. En Sarah krijgt een zoon. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Dat is humor. En dat is het ook. Van Gods wegen zeker. Maar het is de uitbeelding van de humor en daarmee de blijdschap, de lach van het evangelie, de blijde boodschap, het nieuwe verbond. Want als men een blijde boodschap heeft ontvangen, waar gaat het dan over? Over dat nieuw leven gekomen is. Dus per definitie evangelie. De boodschap dat nieuw leven geboren is. Kan ik dat nou helaas allemaal niet uitleggen, maar het is echt waar. Dat is de ook taalkundig de betekenis van de term. De eerste voor, en het meest voor de hand liggende. Dat is waar het over gaat. Blijdschap, lach, humor. Dat is toch lachen. De hele wereld maakt zich zorgen. En wij zijn eraan onttrokken. We hebben deel gekregen aan het eerstgeboorterecht van Christus. Humor. Wij zwakke mensen met al onze zorgen en problemen. Niettemin, we zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En we zullen van hem koninklijke waardigheid ontvangen en met hem als koningen heersen. Kinderen des konings, waarom zult gij slapen? Enzovoort. Hè? En dat soort dingen meer. Dat is Bijbelse boodschap. Hè? Kortom. De belofte aan het zaad, aan Abraham en zijn zaad, vers 16, is een belofte niet primair over koningschap, maar over hoge priesterschap. Een hoge priester die dat zou worden, volgens Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijke levens. En vandaar dat je die Melchizedek, naar wie dat priesterschap genoemd is, alleen maar tegenkomt in de geschiedenis van Abraham. Genesis 14. Hebben we dat nog? En dat zo is, mogen ook hier blijken, want er staat, niet, hij neemt niet de engelen aan, zoals reeds gezegd in vers 5, maar hij neemt of stelt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles aan de broederen moest gelijk worden, hij moest mens worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, opdat hij zaad van Abraham zou zijn, opdat de beloften aan Abraham zouden vervuld worden met betrekking tot dat priesterschap naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij moest mens worden, meer in het bijzonder afstammen van Abraham, om erfgenaam van Abraham te kunnen zijn en om vervolgens in die hoedanigheid uit de mensen te kunnen worden genomen, maar nou zit ik in 5 vers 1, om te worden gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. Hebben jullie dat nog? De hoge priester. De vorst des levens. De overste leidsman. Het is een moeilijke weg, maar dit is de weg des Heren. De weg van de Heer zelf. De weg die hij zelf ging. Een weg van uiterste vernedering tot uiterste verhoging. En die weg was niet afgelopen toen hij hier op aarde geboren werd, als afstammeling van Abraham, zowel als David. Dat staat trouwens in 1 vers 1 hè, van Matthäus. Het eerste vers van het Nieuwe Testament. Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Of net andersom, dat kan ik nooit helemaal onthouden. Maar hij zou pas dat erfrecht in overeenstemming met Gods belofte ontvangen in zijn opstanding uit de dood. En dat is waar het hier over gaat. Middels toevoeging, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God zijn, of waren of wat het maar is, namelijk om de zonden des volks, en nu wordt het iets ingewikkelder, en ik ga er toch maar op in, er staat niet om de zonden der mensen te verzoenen, zo van, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, of hij stierf voor allen door de genade Gods, zoals we er straks gelezen hebben. Wij zijn hier terecht bij een beperking. Dat waren we al, want het ging over vele zonen tot heerlijkheid leiden, niet alle mensen. En hier ook, er staat om de zonden des volks te verzoenen. Een paar versen verder heet het gewoon zijn volk. Dat is inmiddels hoofdstuk 3, doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat hij de zonden van zijn volk, zijn gemeente, zijn broederen zou verzoenen. Dat spreekt niet over het algemene verlossingswerk dat de Heer tot stand gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Een werk dat bestemd was voor heel de wereld. Maar het spreekt over het werk dat hij sinds zijn opstanding doet. in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is hij pas sinds zijn opstanding. En dat is een werk dat ook van doen heeft met reiniging van zonden. Maar niet van die van de wereld als zodanig of de mens als zodanig. Maar alleen van de wedergeboren mensen. Dat is een ander ding. En ik schiet maar meteen even terug naar Johannes hoofdstuk 13. Waarvan de week over gezongen is overigens. Hè. Er zijn twee dingen. Het ene is dat men eenmaal geheel gereinigd is. Het andere is dat men daarna ook gereinigd wordt in de zin van dat onze voeten gewassen worden. Beter is te zeggen natuurlijk, we zijn eenmaal gereinigd en daarna worden we rein gehouden. Want dat is er de strekking van. En dat is wat de hoge priester doet, niet voor de wereld, want hij is niet de hoge priester van de wereld. Hij is de hoge priester van zijn volk. Zoals Aaron niet de hoge priester was van de Amalekieten, of welke ieten dan ook, hè. De Kalebieten, die waren er ook. Maar hij was de hoge priester van Israël, alleen zijn volk. En wilde die hoge priester wat voor je kunnen betekenen, moest je wel deel uitmaken eerst van zijn volk. En daar zorgde hij niet voor. Heb je dat nog? Het werk van de hoge priester is niet dat zondaren zalig worden. Het werk van de hoge priester is dat degenen die zalig zijn, ook zalig blijven. Zal ik het nog anders zeggen? Het werk van de hoge priester is dat degenen die heilig zijn, geheiligd worden. Hoe begrijpt u die niet? Dat is niet zo moeilijk. Gaan we weer naar het Oude Testamentische voorbeeld. Men werd eventueel, als men zich de juiste ouders had uitgekozen, werd men geboren als priester. Dan waren ze heilig. Was gezegd van tevoren, heilig mij de zonen van Aaron. Klaar uit. Maar omdat ze die zonen van Aaron waren, omdat ze heilig waren, werden ze daarna geheiligd. Dat wil zeggen, in de dienst geplaatst en daartoe gereinigd enzovoort. Nou, dat is wat de Heer aan ons doet. Als wij wedergeboren worden, zijn wij heilig, maar daarom zouden wij geheiligd worden. En zo verder. Dat wil zeggen, dat heiligende werk vindt voortgang. Niet omdat we ooit nog wat zouden worden, maar omdat we het al waren. Wij zijn kinderen Gods, nou zouden we alleen nog als kinderen Gods leven. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Nou zouden wij nog dienaren van het nieuwe verbond zijn. In de praktijk. Hebben we die nog? Velen laten die weg ophouden bij het kruis. Of misschien net nog in de opstanding en houdt het verhaal ook op. Maar daarna begint het pas. Dat is het begin van een nieuwe schepping, van een nieuw leven. Dat geleefd zal worden. Ik zeg altijd, als in Romeinen 6 staat, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat betekent het niet daar niet, want het blijkt uit het verband dat je uit genade Gods eeuwig leven ontvangt. Maar dat betekent daar dat je uit genade Gods het eeuwige leven zou leven en kunt leven, want dat is de inhoud van het hele hoofdstuk. Het praktische christelijke leven. De christelijke levensweg, als ik dat zo eens mag zeggen. Die hoge priester is de hoge priester van zijn volk. Van de gemeente. Iemand zei maar, hoge priesterschap is toch alleen voor Israël? Dan zeg ik, hoezo? Melchizedek was toch niet hoge priester van Israël? Het Aaronitisch priesterschap, dat was voor Israël. Maar het gaat juist om een priesterschap van een andere orde. Zegt Hebreeën 7 ook uitgebreid. Hè? Zegt dat waar de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus, is alles wat onder de wet thuis wordt daarmee ook beëindigd. En dus ook het Aaronitisch priesterschap. En aangezien dat beëindigd is, is er dus een vacature, een vacuüm. Is er dus ruimte voor een ander priesterschap. Namelijk dat naar de ordening van Melchizedek. En dus niet onder de wet en dus ook niet Joods. Per definitie niet. Afgezien van dat Christus opstond uit de dood, tot hoge priester gesteld werd, en degenen die daarna tot geloof komen en aan hem verbonden worden, hebben dus de Heer Jezus Christus als hoge priester. Dat is het idee. De discussies over dat onderwerp, deze discussies over dat onderwerp, hebben trouwens in de praktijk geen enkele zin, heb ik in de loop der jaren geconstateerd, omdat men praat over of Christus al of niet onze hoge priester is, zonder ook maar enigszins te beseffen wat dat in de praktijk zou kunnen betekenen. Het is triest dat ik dat moet zeggen, maar u bent gewaarschuwd. Want wat doet de hoge priester voor zijn volk? Hij reinigt ons. Maar ja, als we dat aan onszelf hadden voorbehouden, is er in ons leven geen plaats voor een hoge priester. Ik hou er niet van persoonlijke getuigenissen te geven, ik kan er slecht tegen. Maar zolang ik bezig was mezelf te reinigen, had ik de Heer niet, hoor. Vroeg ik me altijd af, waar is die Heer dan? Ik geloof in hem, vertrouw hem, bid tot hem, ik vraag hem van alles, maar er gebeurt allemaal niks. Waarom? Omdat ik dacht dat ik vuile voeten had, dat was trouwens echt zo hoor. Maar ik dacht dat ik vuile voeten had en ik moest zelf vanaf zien te komen. En dat ging niet. Integendeel. En daar zit de fout. Men zou het loslaten. Men zou het opgeven. Men zou gewoon tot de Heer zeggen rechtstreeks, ik deug niet, ik kan niet, ik ben als priester misschien wedergeboren, dat is allemaal tot uw dienst. Maar tot het is, u bekijkt het maar. Ik heb het letterlijk bijna tegen de Heer gezegd. U bekijkt het maar. Ik ben beschikbaar, maar ik zou niet weten wat u met me moest aanvangen. Dat helpt. Dan ben je eraf. En dan kun je verder richten op de Heer en het aan hem overlaten. Dus wat gedaan moet worden, is hij wat wil dat er gebeurt, doet hij dat. Maar hij doet het door zijn woord. En dat is het enige wat van belang is. Niet uw sores, niet uw schuldgevoelens. Wat van belang is, dat u zich verdiept in wat de Heer u zegt. En daarbij moet u niet selectief te werk gaan en zeggen, nou geloof dat dit toch niet van belang is voor mij persoonlijk. Dit draagt toch niet bij aan mijn geestelijk leven. Wat heb ik aan dit soort wetenswaardigheden? Dat maakt hij wel uit. Hij weet of het nuttig is. En bovendien, hij zegt zelf in het woord, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods, dat is die broeder, dat is die wedergeboren mens, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Hij maakt altijd. Wij zouden leren al die dingen die bij die oude mens horen, gewoon te negeren, op zijn minst te relativeren, onze bedoeling. Hoe ernstig het ook is, want ik onderschat dat heus niet, maar je moet niet de fout maken om het werk Gods, de kracht Gods, de werking van het woord Gods en van de waarheid in onze harten en levens, om die te onderschatten. Die zou men weten te waarderen. Ik heb het geloof ik hier wel eens gezegd. Ik heb het van meerdere evangelisten alsnog gehoord. Op hun oude dag. Waaronder Billy Graham. Die zei, als ik het over moest doen, zou ik meer de Bijbel laten spreken. En vooral zou ik ook meer de Bijbel bestudeerd hebben. Staat in zijn eigen biografie. Zou ik meer de Bijbel bestudeerd hebben om meer de schrift zelf te laten spreken in plaats van mijn woorden te gebruiken. En dan zegt de fout van vele evangelisten is dat ze menen dat hun eigen methodiek resultaat zal afwerpen. In plaats van te vertrouwen simpelweg op het woord van God. Want daar gaat het uiteindelijk toch om, dat het woord van God gepredikt wordt en zijn werk zou doen in onze harten. En dat doet het. Als we ons daarvoor openstellen, daardoor laten onderwijzen. In werkelijkheid, wij laten ons onderwijzen door de Heer. Die kent onze tekortkomingen. En in vele gevallen, moet ik u zeggen, ik zeg het heel aarzelend, maar in vele gevallen laat hij dat zo, die tekortkomingen. Dat is wel handig. Dan worden die kinderen van hem, zal ik maar zeggen, die worden dan in ieder geval niet hoogmoedig. En krijgen in ieder geval niet de verbeelding dat ze het allemaal in eigen kracht doen. Laat ze hun tekortkomingen maar hebben. Hun zwakheden. Zolang ze hem niet hinderen, is alles in orde. Ik weet dat men zegt dat is gevaarlijk, dat mag ik niet zeggen. Maar dat is bijbels. De Heer kent ons, heeft ons aangenomen in zijn dienst. Of onze broeders en zusters het daarmee eens zijn, heeft er niks mee van doen hoor. Hij stelt ons aan, hij geeft ons iets te doen, enzovoort. Hij vult onze levens, onze hart in, dat is het dan. En als er iets is wat hem dwars zit, dan zorgt hij dat het weggenomen wordt. Ik zeg niet dat het pijnloos gaat hoor. Daar kon hij nog wel eens flink problemen mee krijgen. Maar de essentie van die dingen is altijd niet negatief, niet bestrijden van de oude mens of van de zonde in onze levens. Integendeel, wij zouden streven naar hem dienstbaar te zijn. Dat is het enige alternatief. Dat staat op vele plaatsen in de Bijbel. En mijn vader zei altijd, ja, je kan wel een beetje tegen een lijk aan gaan staan schoppen, want die kon het ook grof zeggen hoor. Toen hij nog jong was, al jonger dan ik, zou ik zeggen. Ja, maar die zei het ook, hè. Je gaat toch een lijk, daar ga je niet van alles aan doen. Iemand is dood, wat is het dan? Reageert niet meer, heeft geen enkele zin. En zo is het met onze oude mens. Voor God is hij dood, God gaat dat niet verbeteren of veranderen. Het is weg. Hij rekent dat niet meer, hij rekent ons alleen in Christus, ziet ons in Christus, heeft ons volmaakt gesteld. En wij moeten daar niet een beetje aan die oude mens sleutelen. We moeten dat laten voor het is. En die oude mens zou slechts gebruikt worden als een stuk gereedschap in de handen van God. Dan wel in de handen van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat wij in de praktijk gereinigd worden van onze zonden. Want zonden staan van nature de dienst aan God in de weg. Maar de Heer Jezus Christus reinigt ons van zonden, opdat ze ons dus niet meer in de weg zouden staan om hem te dienen. Ze zijn er wellicht wel. Dat doet er niet toe. Ik wil het ook niet weten, bedoel ik maar. Hè. Zij zijn er misschien wel, maar ze veranderen onze positie niet en onze bekwaamheid ook niet. Zo simpel is dat. Wat staat er in de bundel van Johannes 4? Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden, volg Jezus slechts na, die mijn plaats schonk in het vaderlijk huis. Zie, wat liederen kunnen doen. Jouwtje, ik tenminste hou ze mijn leven lang bij me, zal ik maar zeggen. Deze waar, ik ben altijd blij dat die dingen zo vast liggen. We zijn niet de enige, niet de eerste die dat geloven. Het is wat de Bijbel leert, het is ook wat in de loop der tijd gepredikt is. Maar het is ook altijd wat in de loop der tijd bestreden is geworden. Omdat het niet naar de mens is. Maar het is naar Gods norm, naar Gods kracht, naar Gods werk. Zo werkt het en dat is onze weg. Simpel onderwerping aan de Heer Jezus Christus als onze overste leidsman. En die gaat zijn weg vervolgens met ons.